Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we deze eredienst voortzetten met het zingen van Psalm 143 en daarvan het tweede en het elfde vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En wat er verder volgt uit 2 en 11 van Psalm 143. Gemeente, ook vanmorgen stellen we ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heer en zingen daarna uit Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Psalm 51, vers 5 na de wetslezing. Daarna openen we de heilige schrift in het Nieuwe Testament. In de tweede brief die de apostel Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 7, vers 2 tot en met 12. We luisteren dus naar Gods wet, zingen Psalm 51, vers 5 en lezen 2 Korinthe 7, vers 2 tot en met 12. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
geef ons plaats. We hebben niemand verongelijkt, we hebben niemand verdorven, we hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt, om samen te sterven en samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roems over u, ik ben vervuld met vertroosting, ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar we waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij wel berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gebracht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, noch om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden, in de tegenwoordigheid Gods. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal gaan we samen in de prediking luisteren naar het gelezen schriftgedeelte, 2 Korinthe 7, en daarvan het 10e vers. 2 Korinthe 7, vers 10, daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen als volgt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Voordat we naar de boodschap van deze woorden gaan luisteren, verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, wat zijn we bevoorrechte mensen, Heere, en dat wij elkaar vanmorgen hier in uw huis mogen ontmoeten. Op deze dag die afgezonderd is van alle andere dagen. De eerste dag der week die ons elke keer weer wil herinneren aan de opstanding van de Heere Jezus. Waarin u ons niet alleen maar onderbreking geeft van ons dagelijks werk, maar ons ook de boodschap van zijn leven en van zijn genade wilt laten verkondigen, opdat wij de rust, de eeuwige rust in hem zouden vinden. Wat een voorrecht, Heere, dat we er zijn en dat we hier zijn. En dat u ons gespaard en bewaard hebt in de week die alweer zo snel voorbij gegaan is. Een week waarin we weer allerlei berichten hebben kunnen horen over nood en rampen en onrust in de wereld en mensen, bekend of minder bekend, die uit dit leven zijn weggerukt. Ons heeft u nog gespaard, ons heeft u nog laten voortleven en vanmorgen laten opstaan in het liefelijke heden van uw genade. Maar er zijn wel meer mensen die vanmorgen wakker geworden zijn en die nog steeds leven en ademen en denken. Miljarden mensen op deze grote wereld, in allerlei landen, onder allerlei volken. Maar te midden van al die mensen maakt u dan ook nog onderscheid. Want er zijn er vandaag die niet naar de kerk zullen gaan. Het zij omdat ze niet weten dat het nodig is. Het zij omdat ze geen zin hebben. Het zij omdat ze niet mogen van de regering, van het land waar ze wonen. Dat geldt allemaal niet van ons, heren. Ons brengt u hier in de kerk of thuis bij de kerktelefoon in aanraking met het woord van het eeuwige leven. En mogen we in elkaar en in onszelf de toonbeelden zien van uw grote geduld en verdraagzaamheid. Want het is niet omdat we beter zijn dan een ander. Als we dat al mochten denken, wilt u ons daar dan van bevrijden. Maar het is omdat u genadig bent en omdat u redenen uit uzelf neemt om mensen te trekken tot het licht van uw koninkrijk. Heere, geef ons ootmoed onder de veelheid van uw gunstbewijzen. Geef ons een verbroken hart wanneer we niet alleen maar stuiten op uw goedheid, maar als we ook al uitdrukking moesten geven in de psalmen die we zongen, aan het besef dat aan onze kant alleen maar schuld is en verdorvenheid, dat er in ons binnenste een hart klopt dat door de psalmdichter moest worden genoemd een bron, een vuile bron van wanbedrijf. Heren, dat is taal die we kunnen nazeggen, maar dat is taal die we uiteindelijk zullen moeten inleven. En zet ons daarom vanmorgen maar voor de spiegel. U plaatste ons al voor de spiegel van uw wet. En de geboden die ons tegengeklonken hebben, bedoelden ons aan te wijzen dat er niets geheels aan ons is en dat we van onze jeugd af alleen maar zonde kunnen voortbrengen. Maar plaats ons dan ook maar in de prediking voor de spiegel van het evangelie. Want waar wordt een zondaar meer ontdekt dan zijn eigen onwaardigheid, dan wanneer u het licht van het evangelie over zijn leven laat schijnen. Heere, werk zo zelf door de prediking van wet en evangelie datgene waar in onze tekst sprake van is. Droefheid naar u over de zonde. Dat is iets wat we zelf niet kunnen maken, wat we elkaar niet kunnen aanpraten, maar wat een werk is van uw Heilige Geest, die oog geeft voor uw recht, maar ook oog geeft voor uw goedheid en voor uw barmhartigheid. En die zo in staat is om het hart dat hard is te verbreken en om plaats te maken in ons binnenste voor het eerst en steeds weer opnieuw voor die volkomen zaligmaker die u gegeven hebt in de zending van uw enig geboren zoon. Heren, dat zijn toch dingen die ook van het grootste belang zijn als wij ons gaan voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, die als u het geeft volgende week zondag in deze gemeente mag plaatsvinden. Want de spijze die daar wordt uitgereikt is voor de gelovigen, zal het avondmaalsformulier ons straks voorhouden. Voor diegenen die door genade een band hebben aan de Heere Jezus Christus, niet meer zonder hem kunnen, omdat het buiten hem zo leeg, zo koud, zo dood, zo ijdel is. Wilt u dat maar duidelijk maken, heren, als de prediking straks uitgaat, over heel de gemeente, hoe dat in ons persoonlijk leven is. En of we ons herkennen mogen, als inderdaad dan ook de spiegel wordt voorgehouden en ons vanuit de tekst wordt verklaard wat dat voor mensen zijn die gelovig zijn geworden. Heren, wij vinden het zo moeilijk om onderscheid te maken en om leiding te geven als het gaat over deze diepgeestelijke dingen, maar laat uw woord zelf maar leiding geven. En laat het tweesnijdend scherp zwaard van uw woord maar door de gemeente gaan. Waardoor onderscheid gemaakt wordt tussen waarachtige bekering en schijnbekering. Tussen droefheid naar u en droefheid van de wereld. En als het zo mocht zijn dat we eraan ontdekt worden, dat we nog nooit verder gekomen zijn dan dat laatste. Heren, laat het dan ook in de prediking duidelijk mogen worden. Dat u er niet op uit bent dat dat zo zou blijven. En dat u ons niet ontdekt aan onze armoede om ons arm te laten blijven. Maar dat u ons alleen maar afpakt wat van geen waarde is, opdat wij de schat van het evangelie, de parel van grote waarde, zouden mogen overhouden. En als wij wel iets mogen herkennen, al is het nog maar zo pril, zo broos, zo breekbaar, van dat leven van uw kinderen, heren, dat we dan niet in onszelf vergenoegd worden en op onszelf zien en blij zijn met wat we hebben ervaren en wat we hebben gekregen. Maar dat dan ook voor de zoveelste maal met datgene wat er aan overtuiging en aan droefheid in ons hart is, mogen uitgaan tot hem die zalig maakt. Dat we met de weldaden uitkomen bij u de weldoener. Help ons, heren, in het preken en in het luisteren naar de preek. Geef uw knecht helderheid van gedachten, de leiding van uw geest. En dat hij het ook zo mag voorstellen aan de gemeente, dat ook de kinderen er wat van mogen meenemen. Al is dan het avondmaal voor hun gevoel iets wat alleen voor de groten is, voor de volwassenen, de beleidende leden. Maar dat ze toch ook betrokken mogen zijn bij wat er vanmorgen gehoord mag worden uit uw woord. Geeft u ons allemaal betrokkenheid bij de prediking, heren. Ook als we misschien helemaal geen betrekking hebben op het avondmaal. En misschien ook nog nooit tot het aangaan kwamen, omdat we voor onszelf de overtuiging hadden dat dat toch niet voor ons is. Heren, laat het dan toch zo mogen zijn dat we met een biddend hart luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Niet omdat dat avondmaal het allergrootste is wat er is te krijgen, maar omdat we zonder de genade van de Heere Jezus niet gelukkig kunnen zijn in dit leven en niet zalig kunnen worden als het sterven wordt, omdat we u dan ook niet kunnen bedoelen, omdat we dan de ellendigste van alle mensen zijn. Heere, wilt u ons samen een goed en een stil en gerust uur met elkaar geven? Scheld daartoe de Satan. Juist in een voorbereidingsdienst zal die niet achterblijven om ons aan te vallen, af te leiden, aan te vechten. U weet welke pijlen hij op zijn boog heeft vanmorgen. Geef hem geen kans, maar bouw gij ongestoord aan uw eigen koninkrijk en daarmee aan uw eigen eer. Help ons, God van alle genade, en geef ons in weerwil van alles wat ons aanklaagt een gezegend samen zijn. We vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 38, vers 3, 18 en 22. Door uw gramschap fel ontstoken, is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. En wat er verder volgt uit 3, 18 en 22 van Psalm 38. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, lezen we eerst samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier dat ons spreekt van de waarachtige zelfbeproeving. De kerk spreekt daar als volgt. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welken hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we dan tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, eerstelijk, dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis heeft gestraft. Ten andere onderzoeken niegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid had volbracht. Ten derde onderzoeken niegelijk zijn conscientie, dat is zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen zich van de tafel des Heren te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen, en mensen die aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. Kortom, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder wordt. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Straks na de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 116, vers 2 en vers 3. 116, 2 en 3 na de prediking. De collecte die dan gehouden wordt, is bestemd voor de kerk, voor de emeritikas en voor rente en aflossing. Terwijl u aan het einde van de dienst bij de uitgang busjes aantreft die bestemd zijn voor het adoptiefonds. En gemeente, wanneer we dan in de prediking vanmorgen ter voorbereiding op het heilig avondmaal gaan luisteren naar onze tekst, 2 Korinthe 7 vers 10, dan ziet u dat dat een tekst is met twee kanten. Heel duidelijk, jongens en meisjes, als je probeert mee te lezen, mee te luisteren. Het gaat over droefheid naar God aan de ene kant en droefheid naar de wereld aan de andere kant. En zo op de klank af, ook zonder dat je in de prediking verder de uitleg krijgt van deze tekst, begrijpen we natuurlijk allemaal dat dat eerste wat daar genoemd wordt iets heel belangrijks is voor ons allemaal. Dat dat een zaak is die wij allemaal moeten leren kennen. Niet alleen maar omdat het voorbereiding is en omdat het volgende week avondmaal is, maar met het oog op de ontmoeting met God, die wij allemaal een keer zullen hebben. En zal het goed zijn, op weg naar de eeuwigheid, zal het goed komen in de ontmoeting met de Heere, dan zullen we zijn genade moeten kennen. Die genade in de Heere Jezus Christus. En daar hoort volgens onze tekst in ieder geval ook dit bij, dat je droefheid naar God over de zonde leert kennen. En niet blijft steken in wat dan in de tweede helft genoemd wordt droefheid van de wereld. Nou, ik zei net, gemeente, de jongens en meisjes luisteren hopelijk ook mee. Maar het kan best zo zijn dat toen ze net geprobeerd hebben om bij de schriftlezing mee te lezen en mee te luisteren, dat ze dachten, nou, dat is ook echt weer Paulus. Een beetje ingewikkeld. Waar heeft hij het nou eigenlijk over in 2 Korinthe 7? Gemeente, laat ik voor de kinderen, maar dan vervolgens ook voor u allemaal, de preek beginnen met een kort verhaal om te proberen meteen duidelijk te maken waar het in onze tekst om gaat. En dat verhaal dat gaat over 2 jongetjes. En die hadden op een woensdagmiddag, ze waren vrij van school en ze waren thuis, hadden ze gespeeld in de woonkamer en onder het spelen waren ze aan stoeien gegaan. Het was er nogal wild aan toegegaan, want op een gegeven moment waren ze onder het stoeien tegen de tafel aangestoten. En laat nou op die tafel net het fototoestel van hun vader en moeder liggen. En dat toestel dat valt zo naar beneden op de plavuizen. Helemaal kapot. Lens is gebroken. Toestel is helemaal onbruikbaar. En het was weliswaar niet het nieuwste model, want het was nog zo'n toestel, weet je wel, met zo'n fotorolletje erin. Het was nog geen digitale camera, maar dat rolletje vliegt eruit en dat maakte het allemaal nog veel erger. Want ze waren net van vakantie teruggekomen en de vakantiefoto's stonden erop. En nou is niet alleen het fototoestel stuk, maar ook alle vakantiefoto's zijn bedorven. Wat erg. Nou, die 2 die krijgen natuurlijk straf. Ze moeten heel de middag naar boven, naar hun slaapkamer, ze komen er niet meer af en ze mogen ook zeker niet buiten gaan spelen met de vriendjes. En er komt in de loop van de middag, gemeente, komt een van die jongetjes naar beneden. En die komt bij zijn moeder staan en die zegt, mama, ik heb er zo'n spijt van. Nou, zegt moeder tegen dat jongetje, vertel dan eens, waarom vind je het nou zo erg? Waarom heb je er nou zo'n spijt van? Weet je wat dat eerste jongetje toen zei? Ik heb er zo'n spijt van, want ik vind het zo erg, want nou kan ik vanmiddag niet met mijn vriendjes buiten spelen. 10 minuten later komt die andere. Komt ook bij zijn moeder staan en die komt ook zeggen dat hij er zoveel spijt van heeft. Weet je wat die tweede toen zei, gemeente? Toen zijn moeder zei, waarom vind jij het dan zo erg en waarom heb jij er spijt van? Toen zei die tweede, mama, ik vind het zo erg dat nou door mijn schuld jullie fototoestel kapot is. En niet alleen dat toestel stuk is, maar al die mooie foto's die u gemaakt hebt toen we op vakantie waren, daar kunnen we nooit meer over doen. Dat is allemaal weg en dat is nou mijn schuld. Twee soorten spijt. Twee soorten droefheid. Maar met welk van die 2 jongens en meisjes, ouderen, zouden die vader en moeder nou blij geweest zijn? Nou, ik hoef daar het antwoord niet eens op te geven, want dat begrijpen we allemaal. Dat laatste, gemeente, dat is nou ook het verschil wat Paulus ons duidelijk wil maken in de woorden van onze tekst. Er is nou ook onder de mensen, onder zondaren op aarde, 2 soorten van spijt, 2 soorten van droefheid over de zonde te vinden. Maar het maakt zo'n groot verschil hoe God daar uit de hemel naar kijkt. Het maakt zo'n groot verschil, zegt ook onze tekst, wat die ene en wat die andere soort van spijt, van droefheid aan vrucht oplevert. Nu, gemeente, het onderwijs wat dat betreft in onze tekst te vinden is heel geschikte stof om samen biddend naar te luisteren in een dienst van voorbereiding voor het heilig avondmaal. Want we hebben net het avondmaalsformulier gelezen, tenminste dat stuk dat spreekt over de waarachtige zelfbeproeving. En daar is gesproken over 3 dingen die daarbij komen kijken. Onder andere dat hartelijke leedwezen, die droefheid over mijn eigen zonde. Nu, als dat een van de dingen is, gemeente, die van belang zijn bij de viering van het heilig avondmaal, dan is het toch een goede zaak om daar ons vanmorgen eens apart over te laten voorlichten. We schrijven boven de prek. Daar is tweeërlei droefheid over de zonde. En de apostel zegt, dat heeft tweeërlei aard, die droefheid. En dat geeft tweeërlei vrucht. Tweeërlei droefheid over de zonde. We horen van tweeërlei aard en we horen van tweeërlei vrucht. Nu heeft het begrepen, gemeente, dat wij, als we deze stof voor ons hebben, dat we dan een blik slaan in de correspondentie die er geweest is tussen de apostel Paulus aan de ene kant en de kerkenraad van Korinthe aan de andere kant. U weet natuurlijk als bijbellezer dat we twee brieven hebben waarin Paulus dingen schrijft aan de gemeente van Korinthe. Ik zei het net eigenlijk verkeerd, jongens en meisjes, toen ik aankondigde bij de schriftlezing. We gaan nu lezen uit de tweede brief die de apostel Paulus aan die gemeente heeft geschreven. Want dat is eigenlijk niet helemaal waar. Paulus heeft meerdere brieven aan Korinthe geschreven. In ieder geval vier. En er zit tussen wat wij 1 Korinthe en 2 Korinthe noemen, zit in ieder geval nog één brief tussen. En daar moet ik u iets van vertellen, gemeente, om zicht te krijgen op de diepte, de betekenis van wat we hier in 2 Korinthe 7 aantreffen. En dan ga ik eerst even met u terug naar die allereerste brief die we van Paulus hebben gericht aan de gemeente van Korinthe. Die hele lange brief, weet u wel, 16 hoofdstukken. Waarin heel wat verschillende onderwerpen door Paulus worden behandeld. Als u 1 Korinthe zo'n beetje voor u kunt halen, dan weet u dat er ook nogal wat aan de hand was in Korinthe. Het was niet een van de rustigste gemeenten waar Paulus geweest was. Want er waren heel wat zaken die niet goed liepen. Er waren partijschappen. Mensen die achter de ene dominee of achter de andere dominee aanliepen en die tegenover elkaar kwamen te staan. Haat en nijd. Er waren problemen rond het avondmaal trouwens. De manier waarop ze daar avondmaal vierden, dat deugde ook niet. Er waren ook nog problemen rondom de leer van de opstanding uit de doden. Daar moet Paulus ook op ingaan. Er is ook dwaalleer binnengeslopen. Vervolgens zijn er ook nog een aantal gemeenteleden die in zonde leven en waarvan de kerkenraad van Korinthe tegen Paulus heeft gezegd, Paulus, wat moeten we met die mensen aan? Wat zou jij doen? Nou, daar is heel wat stof die Paulus dan aangereikt krijgt om op te reageren. Een hele lange brief. En Paulus heeft erop gereageerd. Hij heeft namelijk hart voor de Korintiërs. Hun geestelijk welzijn gaat hem ter harte. En hij is zo bewogen met die Korintiërs dat hij dan niet alleen maar die brief schrijft, maar dat hij vervolgens ook een bezoek brengt aan de gemeente van Korinthe. Pastoraal bezoek. Kerkvisitatie. Hoe wilt u het noemen? Maar dat bezoek is niet goed gelopen. U kunt daarvan lezen in hoofdstuk 2 vers 1 van onze brief. Dat Paulus achteraf schrijft, Korintiërs, dat is een bezoek geweest in droefheid. Want Paulus blijkt in Korinthe nogal wat vijanden te hebben. En die mensen hebben het hem tijdens dat bezoek zo onmogelijk gemaakt dat er een moment kwam dat Paulus zijn koffers gepakt heeft en hij is weggegaan. Want dat ging helemaal niet goed tijdens dat bezoek. En vervolgens heeft Paulus toen nog een brief geschreven. 2 Korinthe 2 vers 4 wijst daarop. Een brief waarin Paulus de gemeente nogal onder handen genomen heeft, ernstig heeft toegesproken hoe ze hem, de apostel van Jezus Christus, wel niet behandeld hadden. En dat dat eigenlijk geen stijl was, laat ik het zomaar zeggen. En die brief die Paulus geschreven heeft, we hebben hem niet meer. De Heilige Geest heeft het blijkbaar niet nodig gekeurd dat we heel die brief zouden hebben. Maar die brief wordt door Paulus zelf genoemd een brief met vele tranen geschreven. De tranenbrief. Maar niet alleen maar een tranenbrief omdat Paulus zelf zo onder de indruk was van wat er allemaal gebeurd was en zoveel last had van de vijandschap en met tranen de Korintiërs heeft vermaand. Maar ook opdat er bij die Korintiërs wat zou veranderen, dat die mensen ook zouden gaan meewenen, dat ze berouw zouden krijgen van wat er gebeurd was. Nou, Paulus schrijft in ons teksthoofdstuk ook over die brief. Hij zegt achteraf, als ik die brief weer in mijn gedachten haal en als ik weer bedenk wat ik er allemaal ingeschreven heb, ik heb bijna gedacht, had ik het wel moeten doen. Vers 8. Het heeft hem eventjes berouwd. Zo fel was zijn toon en zo scherp had hij tegen hen gesproken. Maar dat berouw dat Paulus gedacht heeft van had ik het wel zo moeten schrijven, dat is toch niet gebleven, zegt de apostel. Uiteindelijk ben ik blij toe dat ik het toch gedaan heb. Weet u waarom? Omdat Paulus inmiddels heeft gehoord wat die brief in de gemeente van Korinthe heeft uitgewerkt. Titus, een van de medewerkers van Paulus, is op bezoek geweest bij hem en heeft verteld vanuit Korinthe wat dat nou heeft opgeleverd toen die brief vanaf de preekstoel werd voorgelezen in Korinthe. En wat Titus Paulus kan melden, brengt hem grote troost en blijdschap. Niet omdat die mensen bedroefd geworden zijn, want dat is het eerste wat Paulus te horen krijgt. De mensen zijn in de schuld gekomen, Paulus. Ze denken, hoe hebben we dat nou kunnen doen? Toen die dienaar van de Heere Jezus bij ons op bezoek was, wat hebben we met hem gedaan? Nee, wat dat uiteindelijk opgeleverd heeft. Het heeft ervoor gezorgd dat de vijanden van Paulus in de gemeente het zwijgen opgelegd hebben gekregen. En dat de mensen nu weer gaarne bereid zijn om de apostel weer te gehoorzamen en in hun midden te hebben. En vanuit datgene wat die tranenbrief van Paulus bij die Korintiërs heeft opgeleverd, dat die droefheid die het hen gegeven heeft, hen gebracht heeft tot bekering. Van daaruit gaat Paulus in onze tekst, ik ben dan inmiddels bij vers 10 aangekomen, een algemene waarheid verkondigen. Want zoals het nou bij ons zo gegaan is, zegt Paulus, tussen mij en tussen u, Korintiërs, zo moet het nou eigenlijk overal en altijd gaan met zondaren. Dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En niet dat er droefheid naar de wereld is die niks oplevert dan alleen maar de dood. Dat is de tegenstelling uit vers 10. En hoort u, gemeente, als u de twee einden van die twee helften van ons tekstvers op u in laat werken, waar het ene en waar het andere op uitloopt, hoe belangrijk dat woord is wat we nu voor ons hebben. Want dat zijn de twee bestemmingen, de twee reisdoelen die aan het eind van een mensenleven kunnen opdoemen. Wij zijn allemaal onderweg naar de eeuwigheid. U bent niet alleen onderweg naar een avondmaszondag, u bent onderweg naar de eeuwigheid. En van twee in één, meer mogelijkheden zijn er niet. U bent onderweg naar de zaligheid, verdiend door de Heere Jezus, toegepast door de Heilige Geest, of u bent onderweg naar wat anders. De dood, noemt Paulus dat. De eeuwige dood. Het verschil tussen het een of het andere reisdoel houdt verband met een bepaald soort droefheid. En kijk, jongens en meisjes, iedereen is wel eens een keer bedroefd. Er is geen mens die wel eens een keer, die nooit een keer huilt. Of die wel eens een keer triest is.
En die bepaalde dingen meemaakt, waardoor die in het donker komt te zitten en waardoor die moet huilen. Maar nou, een bepaald soort droefheid gaat het om. De droefheid naar God. Nu, we gaan daar in de prediking van morgen kort bij stilstaan, wat dat dan is en wat het verschil is met het andere. Maar ik zeg u, het kan alleen maar kort natuurlijk in een voorbereidingsdienst. Ik zou u eigenlijk willen aanraden om datgene te doen wat ik bij de voorbereiding van deze preek ook gedaan heb. Om dat boekje van professor Wisse, wat u misschien wel in de kast hebt staan, of wat u anders kunt kopen, om dat er ook nog eens bij te pakken in de voorbereidingsweek. De droefheid naar God. Om je leven ernaast te leggen en om te zien of de dingen die daar verteld worden over het leven van Gods kinderen, of je die ook kunt thuisbrengen. Maar we gaan er vanmorgen kort bij stilstaan. De droefheid naar God. Wat betekent dat nou precies? Naar God, jongens en meisjes. Betekent dat, ik ben bedroefd omdat ik zo verlang naar God. Ik mis hem, ik kan hem tegelijkertijd niet missen, maar ik zou zo graag bij hem willen komen. Ik verlang naar hem. Dat kan natuurlijk ook droefheid geven. Zoals bij die psalmdichter, psalm 42. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Enzovoort. Dat is ook droefheid naar God. Maar dat is nou niet precies wat hier in onze tekst bedoeld wordt. Dat woordje naar, dat betekent in de grondtekst iets wat overeenstemt met. Dus droefheid die overeenstemt met God. Iets anders gezegd, droefheid die overeenstemt met de wil van God. Droefheid, wat wonderlijk gemeente, die dus blijkbaar aangenaam is in de ogen van God. Droefheid die God ziet vanuit de hemel in het hart van een zondaar en waarvan de Heere zegt, daar ben ik blij mee. Dat is zoals ik het wil. Naar mijn wil. Komt dat, dat er bepaalde droefheid op aarde te vinden is die overeenkomt met Gods wil? Nou, een van de dingen die je daarvan kunt zeggen is dat dat dus blijkbaar dan komt omdat die droefheid door God zelf gewerkt is. Niet waar, want de Heere kan zich, laten we ons geen illusies maken, gemeente. De Heere kan zich alleen maar blij maken over dingen die hij zelf heeft geschapen en gewerkt. Dingen die ik heb gedaan of die u zelf hebt bedacht, daar kan de Heer nooit blij mee zijn. Maar wat hij zelf heeft gewerkt en wat hij zelf in het hart gewerkt heeft, daar kan de Heer zijn goedkeuring aan geven. En dat staat toch ook ergens in het Oude Testament. Als het gaat over de vraag, hoe komt een mens aan droefheid over zijn zonde? Echte droefheid. Hoe komt het zover dat een mens echt overtuigd wordt van zijn schuld en dat hij zichzelf niet kan uitstaan omdat hij een zondaar is? Om het dus heel, dat is wel scherp, maar ook bijbels, te zeggen, zoals Ezechiël het zegt, dat een mens een walging krijgt aan zichzelf. Ja, dat is volgens de psychologen natuurlijk niet goed gemeente, maar dat is wel bijbels. Vanwege je zonde een walging krijgen aan zichzelf. Hoe komt de mens daaraan? Ezechiël verkondigt, dat is werk van God de Heilige Geest. Hoe gaat dat dan, dominee? Wat doet de Heilige Geest dan om je zo ver te krijgen dat je die droefheid krijgt over je zonde, droefheid die naar God is? Gemeente, dan gaat de Heilige Geest mij van alles laten zien. En u legt uw eigen leven er vanmorgen maar naast om te kijken of u daar wat van herkent. Dat de Heilige Geest mij laat zien, het moet in jouw leven eigenlijk helemaal draaien om God. Daar ben je voor gemaakt. Daar heeft God je een plaats hier in dit leven voor gegeven. Dat je hem in alle dingen, in je gedachten en in je woorden en in je daden, hem zou eren, hem zou groot maken, hem zou prijzen en liefhebben. En waar komt er nou van terecht? Egoïst die ik ben. Ondankbaar schepsel die wel een heleboel dingen van God gekregen heeft. Aan gaven en aan goederen. En van alles en nog wat om van te genieten. En ik ben de hele dag alleen maar bezig om het voor mezelf op te maken. En ik ben juist een overtreder van zijn wetten. In gedachten, in woorden en in daden. Terwijl het eigenlijk voor de Heere zou moeten zijn. En kunt u zich voorstellen, gemeente, ik hoop eigenlijk dat u mag zeggen, dominee, dat heb ik zelf ook beleefd. Dat als je nou mag gaan zien en moet gaan zien, nou moest het allemaal om de Heere gaan. En hij verdiende het ook dat het om hem ging en dat hij alles zou krijgen. En nou heb ik het allemaal voor mezelf gedaan en nou heeft het allemaal om mezelf gedraaid. Dat dat een bepaalde droefheid over die zonde teweeg brengt. Niet alleen maar zonde omdat ik er zelf minder van geworden ben. Niet alleen maar omdat ik er misschien wel straf voor krijg. En omdat ik misschien wel verloren zal gaan. Nee, dat ik bedroefd word omdat ik die goede God niet heb geëerd. Dat ik die trouwe vader in Christus op zijn vaderhart getrapt heb. En dat ik het werk van God, ook het werk zoals ik zelf ben, ik ben zijn schepsel. Het werk waarvan God ooit een keer heeft kunnen zeggen in het begin, het was zeer goed dat ik dat werk kapot gemaakt heb. Net als dat jongetje, weet je wel, kinderen, uit dat voorbeeld net. Bedroefd, verdrietig, omdat je zegt, nou heb ik wat van u was, moeder, heb ik stuk gemaakt. En ik kan het ook op geen enkele manier meer goed maken. Beginnen we er een beetje zicht op te krijgen, gemeente. Droefheid naar God. Dat is uiteindelijk droefheid om God, vanwege God. En de Bijbel geeft ons toch ook voorbeelden van mensen die dat zo beleefd hebben. Neem bijvoorbeeld uit het Oude Testament David. In Psalm 51 geeft hij er ons een indruk van hoe hij na een hele periode in zijn leven, waarin hij gezondigd heeft met Bathseba, door God weer op zijn plaats gebracht is en in de schuld gekomen is. En daar zegt hij iets dergelijks, gemeente, als wat hier in onze tekst bedoeld wordt. Als hij dan zijn zonde gaat belijden, dan zegt hij niet, ach, wat heb ik over mezelf gehaald, mijn hele reputatie als koning van Israël is eraan. En heeft hij het ook niet in de eerste plaats over andere mensen die hij in het ongeluk gestort heeft, over Uria zelfs die vermoord heeft. Dat is ook erg. Maar wat is nou het allerergste, David, van de zonde waarin je zo lang hebt volhard? Zal ik het eens zeggen, zegt David? Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. Droefheid naar God. Zal ik u een voorbeeld uit het Nieuwe Testament noemen? Dan denk ik aan die jongen uit die gelijkenis in Lucas 15 van de verloren zoon. Oh, ik weet ook wel dat als die jongen tot zichzelf komt en als die bij die zwijnen de rekensom gaat maken, wat heeft het me nou allemaal opgeleverd dat ik alleen de wereld ingegaan ben en dat ik voor mezelf geleefd heb, dat hij er ook wel achter komt dat de zonde uiteindelijk hem helemaal niks opgeleverd heeft en alleen maar ellende. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Komt hij ook achter. Maar wat zegt hij tegen zijn vader als hij eenmaal weer het erf van de boerderij oploopt en hij gaat terugkeren en hij gaat zijn schuld belijden. Dan zegt hij niet, vader, ik heb zo'n honger, geeft u mij een paar boterhammen. Dan zegt hij, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Droefheid naar God. U zou uw leven er vanmorgen naast leggen. Maar mag ik u zo halverwege de preek eens vragen hoe dat is, of u wat van die dingen herkent die we uit onze tekst opdiepen. Dat mag toch gevraagd worden, zeker ook in een dienst waarin het gaat om de voorbereiding voor het heiligavondmaal. Dat eerste stuk van de zelfbeproeving. Het eerste stuk ook van de catechismus, nietwaar? Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Daar mag je toch je leven naast leggen. Daar mag je jezelf aan toetsen. Ja, maar zegt iemand, dominee, hoe komt een mens in Rijnsburg daar dan aan? Wat David leerde en wat de Korintiërs geleerd hebben en wat de verloren zoon moest leren. En wat nodig is om avondmaal te kunnen vieren met zegen. Nou, dat is werk van de Heilige Geest. En maar hoe doet de Heilige Geest dat dan? Mag ik het eens zo zeggen? Als de Heilige Geest dat in uw en mijn leven werkt en ook trouwens ook weer verdiept, dat is een doorgaand proces, dan doet hij eigenlijk hetzelfde als wat Paulus met de Korintiërs deed. De Geest schreef ons daarom een tranenbrief. Je kan Gods woord op allerlei manieren benoemen en een naam meegeven, maar mag ik het vanmorgen eens zo doen? Wat hier voor mij op de preekstoel ligt, dat is onder andere Gods tranenbrief aan een verloren wereld. Een brief waarin ik kan lezen niet alleen maar wat de zonde met mij gedaan heeft en wat de zonde nog met me gaat doen als ik erin blijf voortleven en als er geen verzoening komt, maar vooral ook wat die zonde voor God moet betekenen. Die grote schepper van alle dingen die het zo goed gemaakt had en die het zo goed bedoeld had en die de mens zo'n vooraanstaande plek in zijn schepping had gegeven en dat we van zo'n God weggelopen zijn en dat we nu dag in dag uit niet anders doen dan die God bedroef. Tranenbrief waarin je te lezen krijgt dat je niet alleen veel stuk gemaakt hebt, maar dat je ook niet meer in staat bent om het goed te maken. Dat werkt droefheid die naar God is. Die vanwege God is over de zonde. En u begrijpt inmiddels toch wel, gemeente, dat dat dan iets heel anders moet zijn dan wat er in de tweede helft van 2 Korinthe 7 te lezen staat. Over de droefheid der wereld. Kijk, daar kregen we net ook een indruk van toen we in dat voorbeeld spraken over dat andere jongetje. Die eerste die van de trap afkwam. Hij was nog eerder dan zijn broertje. Maar zijn vader en moeder zullen er wel niet zo blij mee geweest zijn toen die zei, ik vind het zo jammer dat ik niet meer buiten kan spelen. Dat hij alleen maar dacht aan wat het voor hemzelf betekende. Droefheid ter wereld. Daarmee bedoelt Paulus dus een stuk droefheid, een stuk spijt, alleen maar over de gevolgen van de zonde en dan ook nog alleen maar die gevolgen voor jou. Laten we eerlijk zijn, wat wordt er in de wereld op die manier een hoop geweend over de zonde? Deze wereld heet een tranendal te zijn. Maar hoeveel van de tranen die er geschreid worden over de gevolgen van de zonde, in het groot en in het klein, zullen niet voortkomen uit droefheid van de wereld. Droefheid die alleen maar bedenkt wat het mij allemaal gekost heeft. Mijn reputatie en mijn geld en mijn energie en mijn tijd enzovoort. Mijn huwelijk misschien wel. Of droefheid die te maken heeft met vrees. Als een mens dan nog enig besef heeft dat hij op weg is naar de rechterstoel. En wat zal me daar wel niet te wachten staan als ik straks voor God kom te staan. En ik heb alleen maar zonde. Heel vaak is de droefheid der wereld iets wat voorbijgaand is. Als er iets ergs in je leven gebeurt, kun je er ineens voor komen te staan. Of je schiet wakker om 3:30 's nachts en ineens ligt het helder voor je aandacht. Of je bent onder een kerkdienst en er wordt in de preek over gesproken. En even heb je er een indruk van en het gaat weer over. En als het niet overgaat, die droefheid van de wereld, nou dan is het niet best. Mensen die in droefheid van de wereld doorgaan en die dat heel de dag door voelen en ervaren, dat zijn mensen, gemeente, die in wanhoop dreigen om te komen. In feite kun je daar ook in de grondtekst van onze tekst iets van horen. U zou daar natuurlijk Grieks voor moeten kennen. Want in de vertaling kun je dat niet zo terugvinden. Dat kan ook niet zo goed in het Nederlands. Er zit namelijk in het eerste woordje werkt en het tweede woordje werkt, wat in vers 10 staat, er zit een verschil tussen. Het lijkt sprekend op elkaar natuurlijk, maar in dat tweede woord, de droefheid ter wereld werkt de dood, daar zit iets in van een beweging naar beneden. Iets van een draaikolk, waar een mens in meegesleurd wordt en naar de diepte van de eeuwige dood wordt meegesleurd. En zulke voorbeelden kennen we toch ook uit de schrift. Kent u Judas? O, wie heeft er in Rijnsburg ooit zoveel overtuiging van zonde gehad als Judas? Ik heb onschuldig bloed verraden, zegt hij. Maar waar komt hij ermee terecht? Hij sterft op dezelfde dag als de Heere Jezus is gestorven. Ik heb er wel eens bij stilgestaan dat er op Goede Vrijdag 2 gestorven zijn. Jezus niet alleen, maar Judas ook. In de draaikolk van zijn eigen zonde. Droefheid ter wereld waar een mens aan ten onder gaat. Ik denk aan het Oude Testament. Een van de eerste bladzijden, Kaïn. Wie heeft er ooit zoveel droefheid, zoveel overtuiging van zonde gehad als Kaïn? Heb je dat wel eens gebeden, wat Kaïn gebeden heeft? Mijn zonde is te groot dan dat ze mij vergeven worden. Zover was Kaïn in zijn gedachten. Zoveel zag hij van de afschuwelijkheid van zijn zonde. Maar hij is er toch niet zalig mee geworden. Hij is ermee bij God weggezworven. Dat een mens aan Gods voeten terechtkomt en met de tollenaar gaat bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. Gemeente, dat wordt alleen geleerd vanuit de droefheid naar God. Maar als we dat laatste missen. Als u vanmorgen die twee helften tegenover elkaar gesteld ziet worden. En u legt uw eigen leven daarnaast. En u moet eerlijk zeggen, ik lijk op dat eerste jongetje. Ik ben altijd alleen maar bezig met wat het voor mezelf betekent. En wat ik mezelf aangedaan heb met mijn zonde. Ik heb eigenlijk nog nooit oog gehad voor wat het voor God betekend heeft. Gemeente, als dan volgende week heiligavondmaal gevierd wordt, moet u maar niet komen. Niet omdat we het u niet gunnen, maar omdat het avondmaalsformulier zei, dat is spijze die de Heere Jezus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. En als we dat geloof in de Heere Jezus nou mochten missen, met alles wat daarbij komt kijken, ook die droefheid naar God, waardoor plaatsgemaakt wordt voor zijn genade, dan moet u niet naar de tafel om het daar te krijgen. Dan mag u naar de troon der genade, om het daar te krijgen, waar het nog altijd vrijelijk mag worden afgesmeekt en ontvangen, om Jezus wil. Nou, gemeente, inmiddels is wel zoveel duidelijk, dat als het gaat om het onderscheid aanbrengen tussen die ene soort van droefheid en die andere, dat we dan heel goed moeten kijken naar wat levert het op. Wat is de vrucht ervan? Want dat is heel verschillend. De tekst begint twee keer op dezelfde manier. De droefheid enzovoort. Maar waarop het uitloopt, dat is het grote verschil. Ik zeg dat ook maar omdat je dan dus niet kunt zeggen, nou, het maakt blijkbaar verschil met wat voor zonde je in je leven te maken hebt. Of mensen nou veel zonde hebben gedaan of weinig zonde, dat zal wel verschil maken in Gods oog. Denkt u nou bijvoorbeeld aan die twee mannen die ik u uit het Oude Testament al genoemd heb, net als voorbeeld. En stel ze eens naast elkaar. Kain en David noemde ik net. Wat is nou het verschil tussen Kain en tussen David? Allebei waren ze moordenaars. De een van zijn broer en de ander van zijn beste generaal. De een zwerft weg van voor het aangezicht van de Heer en de ander komt in de schuld en zegt, o God, geef mij weder de vreugde uw heils. Verkijk u ook niet, gemeente, op de mate waarin de droefheid wordt gevoeld en de hoeveelheid tranen die daarbij vergoten worden. Ik denk weer aan Kain, ik denk aan Judas, ik denk aan Esau, van wie we in het eind van de Hebreeënbrief te lezen krijgen, dat hij de plaats des gebeds heeft gezocht onder tranen, maar hem niet heeft gevonden. Er zijn mensen, gemeente, die huilend verloren gegaan zijn. Hoe komt dat nou, gemeente, dat dat ook weer niet het punt is waar het op vast zit bij die droefheid ter wereld en de droefheid naar God? Dat komt omdat droefheid naar God over de zonde niet zomaar even betekent dat je een slecht gevoel hebt over jezelf. En al helemaal niet dat de mens op de grens van de wanhoop komt te liggen. Denk weer even aan een episode uit het leven van koning David. Ik heb hem net ook al genoemd. Er is nog een psalm, naast psalm 51, nog een psalm die ons iets vertelt over hoe dat gegaan is in zijn geestelijk leven nadat hij met Bathsheba in zonde was gaan leven. En psalm 32, daar heb ik het dan over, die zegt dan ook iets over de manier waarop David heeft geleefd voordat Nathan bij hem kwam en hem ging aanwijzen en dat hij weer echt ging bidden. Van voor die tijd, zegt David, toen heb ik gezwegen. Niet gebeden. Maar hoe was het toen met je, David? Wat heeft dat toen in je ziel gedaan, toen je niet hebt gebeden en toen je geen woord over je lippen kon krijgen? Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende gansdag. Nou, dan voelt de mens zich behoorlijk ellendig. Maar het was toch geen droefheid naar God. Daarvoor moet je in psalm 32 verderop zijn. Daarvoor moet je in psalm 51 zijn. David die weer tot God gaat en die zijn schuld tegenover de Heere gaat beleiden. En dan ook bij God mag ondervinden dat hij geen land van uiterste duisternis is. Want dat is zo wonderlijk, gemeente. Als je vanuit de droefheid naar God, bij God uitkomt, want de Heere die trekt naar zichzelf toe. En ik zeg weer, leg uw leven ernaast om u te toetsen. Weet je wat nou zo wonderlijk is? Dat alleen al in het uitspreken, het belijden van je zonde tegenover de Heere, iets zoets kan liggen. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar dat het op die plaats, al heb je nog helemaal geen zicht dat je zonden vergeven zijn, dat je kind van God bent, maar dat je op die plek al sprekend, al biddend, al wenend, al zo dankbaar kunt zijn dat de Heer nog naar je wil luisteren, dat je nog een plek krijgt om neer te knielen en om het bij hem te brengen. Zoetig. Ook omdat je al biddend, buigend voor de Heer mag bemerken dat hij inderdaad gewillig is om te luisteren, omdat hij er niet op uit is om je te verderven. Mag het uw ervaring ook zijn, gemeente, dat je in de omgang met de Heer, in het beleiden van je schuld, in het zoeken van zijn aangezicht, er gaandeweg meer achterkomt, dat God met zijn geest om precies dezelfde reden ontdekt aan je zonde als waarom Paulus die tranenbrief geschreven had. Niet omdat hij je weg wil stoten, niet omdat hij je alleen maar uit wil schelden en je aan je lot over wil laten, maar omdat de Heere erop uit is dat je bij hem komt en dat het weer goed komt tussen hem en tussen jou. Zoals ze vroeger wel eens zeiden, als de Heere slaat, dan slaat hij niet van zich af, maar dan slaat hij een mens naar zich toe. Om op de plek waar je dan terechtkomt en alles moet gaan zeggen. En er is geen verontschuldiging meer over en je kan je nergens meer achter verstoppen. Maar dan pleitend op de genade van de Heere te merken en die genade is er ook nog. Dat het eerste stuk van de zelfbeproeving. Hoe groot mijn zonden en ellenden wel niet zijn. Plaats maakt voor het tweede stuk. Hoe groot de verlossing. De ontferming van God om Jezus wil is. En wat denkt u gemeente als je nou dat allebei geleerd hebt? Je hebt iets geleerd van de zonde, van de afschuwelijkheid van de zonde. Niet alleen voor jezelf, maar met name voor de Heere. En je hebt dan in de weg van het gebed toch ook zicht mogen krijgen op de oneindige bereidwilligheid van God. Om uit te delgen wat er in de weg staat. Om alles onder het bloed van de Heere Jezus te bedekken. Wat jouw ziel verderft en wat zijn eer tekort doet. Zou er dan ook geen ruimte komen voor nog een stuk? Want dat zei toch het avondmaalsformulier ook. Dat vanuit de kennis van de ellende en de kennis van de verlossing, dat er ook iets in je hart komt van het verlangen naar dankbaarheid. Datgene waarvan Paulus in onze tekst zegt, bekering. Want waar geloof dat tot God vlucht en dat zich aan God vastklampt en dat op de Heere Jezus gaat vertrouwen. Ware gelovigen krijgen in hun leven altijd niet alleen geloof, maar ook bekering. En dat woord wat Paulus hier gebruikt in onze tekst, dat is een heel typisch woord. Dat betekent eigenlijk een radicale omkeer in je denken. Wat niet betekent dat het zich alleen maar in je hoofd afspeelt en alleen maar een verstandelijke zaak is. Nee, dat betekent dat vanuit de manier waarop God je naar de dingen laat kijken, dat je hele leven ook op een ander spoor wordt gebracht. En dat is toch logisch, gemeente, om dat woord eens te gebruiken. Dat kan toch niet anders. Als je iets gezien hebt van wat je zonde voor God betekent. Zijn eer is tekort gedaan. Zijn vaderhart is vertrapt. Zijn liefde is versmaad. Ik heb niet alleen maar tegen mijn rechter gezondigd, maar ik heb tegen een goeddoend God gezondigd, dwaas die ik ben. Als je dan van hem vergeving krijgt, dat je dan ook onvermijdelijk gaat vragen, Heere, die tijd die ik nou nog over heb, of het jaren of maanden of weken zijn, maakt niet uit, maar mag ik dat nou door genade voor u besteden? Er ligt zoveel schuld. Ik heb zoveel voor mezelf geleefd en niet aan u gedacht. Ik had er niet eens erg in. Ik dacht dat ik als kerkmens nog aardig beter was dan een ander. En dan blijk ik ook alleen maar voor mezelf geleefd te hebben. En u helemaal links hebben laten liggen. Mag ik nou voor u leven, Heer? Mag ik nou het leven van de bekering kennen? En laat ik niet meer hoeven te zondigen, Heer. Dat ik haat wat u haat. En dat ik op de vlucht sla voor wat u verboden hebt. Wat de catechismus ergens noemt, wat is bekering? Onder andere haten en vlieden van de zonde. Weet u wat ik zo wijs vind aan dat avondmaalsformulier? Dat als onze vaderen hierover spreken, over wat Paulus hier bekering noemt, dat ze dan spreken over de gezindheid van het hart. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Dan zeggen de vaderen niet hoe het in werkelijkheid is en wat er van terecht komt. Maar de vaderen spreken over wat je verlangt, waar je naar uitziet, waar je naar staat. Of je ook gezind bent met je hele hart voortaan waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen. En oprecht voor zijn aangezicht te wandelen. Snapt u ook waarom de vaderen het zo opgeschreven hebben? Vanuit uw eigen ervaring, dat je zegt, dominee, maar dat is nou precies ook mijn probleem, ook als het avondmaal wordt. Weer die 3 maanden om zijn en ik sta er weer voor en ik word weer voor de spiegel gezet. En dan blijkt het weer niet zo geweest te zijn zoals ik vorige keer beloofd had. Want ik had gezegd aan het eind van de vorige avondmaalsbediening, nou zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. En ik heb het echt gemeend. Ik was er echt ook weer voor ingewonnen, want toen ik aan die tafel hier zat, toen was ik weer zo verbroken over de goedheid en vooral over het geduld van de Heren met zo'n mens, dat ik zeg, Heren, nou de rest van het leven, u mag het allemaal hebben. Maar ik moet vanavond van vanmorgen weer naast Paulus gaan zitten. Het goede wat ik wil, wat ik van plan was, dat heb ik weer niet gedaan. Het kwade dat ik niet wil, dat is mijn strijd. Die bekering, gemeente, dat geeft strijd in het leven, dat geeft grote teleurstelling als je op jezelf stuit en als je weer eens de balans gaat opmaken. En toch, weet u, heb je dat gezien hoe Paulus die bekering hier noemt? Ondanks het feit dat het zo'n strijd geeft en dat het zoveel teleurstelling kan geven en dat het nooit wordt wat je ervan zou hopen, toch is het, zegt hij, een onberouwelijke bekering. Je kan alle kinderen van God in Rijnsburg langsgaan en vragen van, hoe is het nou gegaan die afgelopen 3 maanden? En ben je een beetje tevreden over jezelf? Nou, er is er niet één tevreden. Maar als je dan zou vragen, zou je het ooit anders willen? Zou je weer terug willen naar wat je eerst had en zoals het eerst in je leven ging? Dat nooit. Hoewel het zo'n strijd is. En hoewel het nooit zo wordt zoals ik het zou willen. Ja, straks hierboven. Maar toch zou ik er voor geen goud meer vanaf willen. Zeggen ze allemaal. Onberouwelijke bekering tot zaligheid. En weet je waar je ook achter komt als je in die strijd ervaring gaat opdoen en elke keer weer tegen jezelf oploopt? Dat die 3 dingen waar het in de zelfbeproeving over gaat, ellendekennis, verlossingskennis, dankbaarheid, dat geen 3 stations zijn langs een spoorbaan. Ik weet niet wat voor gedachten mensen er allemaal over kunnen hebben, over hoe het met die 3 stukken is in het geestelijke leven. Dat mensen bijvoorbeeld denken, nou ja, eerst heeft de mens geen droefheid, niet waar, dan leeft hij zomaar voor het vaderland weg en dan krijgt hij misschien wel eens droefheid naar de wereld. En als Gods geest gaat werken, krijg je droefheid naar God over de zonde en dan kom je in de schuld. En dan wil de Heere werken dat je verlossing leert kennen en dat je ook bekering gaat leren kennen, van het een naar het ander, en dat is dan het geestelijke leven. Die 3 dingen, gemeente, die een mens leert op de school van de Heilige Geest, van droefheid tot en met bekering, dat zijn geen 3 stations langs de spoorbaan. Dat zijn spaken in een wiel. En dat wiel dat draait tot op je sterfbed. En elke keer komt er een andere spaak voorbij. Juist wanneer je iets van de dankbaarheid, iets van de bekering in je leven hebt leren kennen. En dan komt de rest ook nog wel eens terug, gemeente, want dat wordt gedurig verdiept. Maar ik vraag maar weer, legt uw leven er alstublieft naast of u dat bekend voorkomt. Dat juist als het dan weer een voorbereidingszondag is en je kijkt inderdaad achterom. Je denkt terug aan wat je de vorige keer meekreeg. En nog verder terug misschien, wat je ooit van de Heere geleerd hebt. En hoe die je opgezocht heeft. En hoeveel geduld hij met je gehad heeft. En wat je toen allemaal beloofd hebt. En wat voor hekel je op bepaalde momenten aan je zonde gehad hebt. En dat was van God gewerkt. Maar er is weer een andere tijd gekomen. En er was weer zoveel traagheid en zoveel liefde tot de wereld in je hart. Er was weer zoveel luiheid ingeslopen om de gemeenschap met de Heere Jezus te onderhouden. Je kan er weer niks van maken. Je komt weer op het punt dat je naast Paulus gaat zitten en zegt de droefheid die naar God is. Meer dan zonde en meer dan schuld en meer dan tekorten kan ik aan hem niet aanbieden. Weet je wat dan zo'n wonder wordt? Dat als het dan volgende week avondmaal is, dat de Heere je dan toch weer roept. En dat hij je dan toch weer een plek geeft aan die tafel waar je zo dicht bij de tekenen bent die dan worden uitgestald en rondgedeeld. Het brood dat verbroken wordt en de wijn die vergoten wordt. Waarin je de liefde van de Heere Jezus, die onbegrijpelijke, oneindige, volmaakte liefde van de Heere Jezus voor een zondig volk mag zien. Die liefde waar je niet alleen maar op de eerste dag toen hij je ging opzoeken van afhankelijk bent. Maar die liefde waar je van afhankelijk blijft. Omdat het elke keer weer van zijn kant moet komen. Plek, gemeente, waar aan de tafel de Heilige Geest zekerheid wil werken. Zodat je door de tekenen heen weer oog mag krijgen voor hemzelf. Dat ondanks al je afmaking en schuld hij het je wil zeggen en op je hart wil binden. Ik voor u. Daar gij anders, slot van de tekst. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is voorbereiding van morgen, gemeente. We hebben u in de naam des Heren een spiegel voorgehouden en we moesten er zelf ook voor gaan staan. Allemaal voor de spiegel. Maar wat hebben we nou in de spiegel gezien? Mag ik het met de woorden van de inleiding zeggen? Welk jongetje zat er vanmorgen in de kerkbank in Rijnsburg? Jongetje dat alleen maar zei, ik vind het zo erg voor mezelf. Of die ander? Wat voor droefheid is er in uw hart, gemeente, over de zonde? In het ware geestelijke leven draait het allemaal om de Heere. En hij zorgt daar ook zelf voor. Hij werkt aan zijn eigen eer. Hij geeft zelf de overtuiging van zonde. Uitdrijft tot hem. En waarin de vergeving door het bloed van de Heere Jezus mag worden gesmaakt. Net als die dichter van die psalm waar we straks van gaan zingen. Die in banden van de dood gekneld lag en de angst der hel greep hem zo aan dat hij eigenlijk geen troost meer overhield. Maar hij kon er niet mee blijven zitten. Hij kon er zeker niet mee bij God vandaan lopen. Hij begon de naam des Heren ermee aan te roepen. Ja, dan staat het er een beetje ongelukkig misschien in de berijming van Psalm 116. We gaan straks zingen, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Nee, niet omdat je dan beter bent dan een ander. Niet omdat dat zondebesef je een beter mens maakt. Wel nee, maar omdat dat de weg is, daar moesten we u erover preken, gemeente. De weg waarin de Heere plaats maakt voor de Heere Jezus. Zie in die weg van ontdekking en ontgronding en voortgaande ontdekking. Voor het eerst of opnieuw aan de voeten van God in Christus terechtkomen. En tot je verwondering en verbazing ervaren. En onze God ontfermt zich op het gebed.
Amen.
Thank you.
Zullen we samen danken. Getrouwe en heilige Heere in de hemel. We danken u voor wat u ons vanmorgen hebt laten horen. Het waren niet allemaal heldere en blijde tonen. Er waren ook donkere en ernstige klanken te beluisteren. Toen het instrument van uw woord ons tegenklonk. Maar dat moest, Heere. Want u wilt plaatsmaken in ons hart, voor het eerst of opnieuw, voor de blijde boodschap. Maar voordat we leeg genoeg zijn om daar de blijdschap van te ondervinden, voordat we arm genoeg zijn om de rijkdom ervan te ontvangen, moet u ons heel wat uit handen slaan en afnemen, afpakken. Het zij onze ongerechtigheden, die vele zijn. Het zij onze eigen gerechtigheden, die niet anders dan blinkende zonden zijn. Heere, maak ons dan maar arm en houd ons ook maar arm, zoals u het in uw woord ook belooft. Ik zal mij doen overblijven, een arm en ellendig volk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Want daar bent u op uit, Heere. Paulus was er ook niet op uit om de mensen depressief te maken in Korinthe, maar hij wilde wel in een rechte weg en langs een vlak veld verder aan hun zielen arbeiden. En hij wilde de droefheid werken om uiteindelijk tot blijdschap te brengen. Heere, zo bent u als grote zender van uw knechten zelf toch ook. Dat leren ze van u. Dat u erop uit bent om mensen te behouden. En daarom ook eerlijk met hen handelen wilt. Heere, dat het onderwijs dat zo uit uw woord tot ons kwam meegenomen mag worden de voorbereidingsweek door. Ga met ons als we voor dit moment afscheid nemen. Breng ons vanmiddag hier weer terug in uw huis. Om dan opnieuw in het evangelie van vrije genade te worden onderwezen. Vergeef genadig wat vanmorgen niet was naar uw wil. En zegen datgene wat wel in overeenstemming met uw wil was. Wat u zelf gewerkt hebt. En wat strekt tot uw eer en tot onze zaligheid. Heere, wil ons verhoren in ons danken en in ons bidden. In de naam van hem die u altijd hoort. De grote Heere Jezus. Amen. Psalm 130 vers 2 en 4 is onze slotzang. Thank you.
Liefde gemeente, ontvang met biddende harten de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.